Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst waarin onze voorganger is, dominee Van Wingerden. Volgende week hoopt dominee Van Wingerden ook voor te gaan en dan is er het heilig avondmaal dat we gaan vieren. Organist Nico Olie, we hebben 3 collectes, diaconie, kerkrentmeesters en onderhoud van het kerkgebouw. En de schaal, u weet het, staat voor op tafel. Dan is er een kaart gegaan voor meneer Lindenberg vanwege zijn verjaardag. We ontsteken de kaarsen als teken dat er een wereld zal komen waarin vrede en gerechtigheid zullen zijn voor iedereen. We ontsteken de lichten voor God, voor elkaar en voor de wereld. Ik wens u een goede dienst.
Ook van mij een goedemorgen gewenst. We beginnen met de aanvangspsalm, psalm 48, vers 1. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus, onze Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer, die trouw houdt tot in eeuwigheid. Bidden wij het gebed van toenadering. Voor u belijden wij, o God, voor heel uw kerk en voor elkaar, dat wij gezondigd hebben in gedachten, woord en werk. Vergeef ons onze zonden en geleid ons tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. Wij zingen nu lied 274, de 3 versen.
Thank you.
beleiden het smeekgebed en dat wordt afgesloten met het zingen van Kyrie nummer 3. Iedere keer wanneer wij hier zijn, is dit gebed nodig. Naast alle lofliederen die wij zingen, de smeekbeden die wij uitspreken, ook dit smeekgebed. Het is nodig, omdat de nood in de wereld groot is. We kennen allemaal de voorbeelden van mensen voor wie het leven geruïneerd is en geruïneerd wordt. Op allerlei manieren, het zij door honger, door oorlog, door verdriet, door eenzaamheid. De voorbeelden zijn soms te veel om op te noemen. Maar wij bidden u, geef dat wij van u mogen verwachten een antwoord. Vandaar dit smeekgebed, Heer, ontfermt u zich over ons. En geef ons mensen, die gaan en staan in het leven van vandaag, alles wat nodig is om de mens die hulp nodig heeft, ook van hulp te voorzien. Ook dat blijkt moeilijk. Ook dat blijkt ingewikkeld. Er sterven mensen voor onze ogen. We bidden u, Heer, neigt uw mensenharten, zodat ze voor elkaar weten te kloppen en niet alleen voor zichzelf, voor machthebbers of in welke vorm er ook macht wordt uitgeoefend om mensen in nood niet te helpen, om welke reden dan ook. We bidden u, God, schenk ons allen wereldwijd uw nabijheid. In Jezus' naam. Amen. Zondag natuurlijk ook het Gloria-lied. En dat zingen we, zoals gebruikelijk, staande. We luisteren vandaag naar twee Bijbelgedeelten. Allereerst uit het Oude Testament, Prediker 2, vers 1 tot en met 11. Daarna zingen we lied 841, de vier versen. En vervolgens Lucas 12, vers 13 tot 21. En vandaag worden de schriftlezingen verzorgd door Matthijs Ewold, onze lector. Voordat we luisteren naar deze genoemde Bijbelgedeelten, bidden wij om de opening van het woord van God en de verlichting met de Heilige Geest. Laat ons bidden. We vragen u, open de Bijbel voor ons en verlicht onze harten en levens met de kracht van uw geest, zodat we de woorden die wij lezen kunnen opnemen en kunnen verstaan, want dat is de bedoeling. Een oude boodschap die zijn zeggingskracht voor vandaag absoluut niet heeft verloren. Actueel is, al moeten we hem wel vertalen in de hedendaagse tijd. Wij bidden u om wijsheid daarin, om dat te doen, maar wij bidden u ook om luisterende oren. En dat wij wat wij horen met ons meedragen, met ons meeleven, meenemen het dagelijks leven in. Om het daar gestalte te geven, wat wij zondags in de kerk beluisteren, horen. Wij bidden u, geef ons een goed uur om samen deze dienst te beleven, ook al zijn wij soms in een klein getal. En dat is niet altijd prettig voor iedereen, maar toch, waar twee of drie in uw naam bijeen zijn, zegt u zelf, daar ben ik, daar laat ik van me horen. Daar laat ik mij als het ware zien in het kleed van het woord, de boodschap die ik te zeggen heb. Zegen ons in Jezus' naam. Amen. Graag het woord aan Matthijs.
Prediker 2. Ik zei tegen mezelf, kom, laat ik proberen de genoegens van het leven te smaken en te genieten van het goede. Maar ook dat, ontdekte ik, is enkel leegte. Vrolijkheid, zei ik tegen mezelf, is niet meer dan dwaasheid. En wat leidt vreugde toe? Ik heb mezelf ondergedompeld in de vrolijkheid van de wijn. En ik greep die dwaasheid aan om te onderzoeken of ik in mijn wijsheid, want die behield ik altijd de overhand, kon ontdekken wat een mens het beste doen kan. Dat luttel aantal levensdagen dat hij doorbrengt onder de hemel. Ook heb ik grootse dingen ondernomen. Ik heb voor mezelf paleizen gebouwd en wijngaarden geplant. Ik heb tuinen en parken aangelegd en daarin een keur van vruchtbomen geplant. Ik heb waterbekkers gegraven om een bos met jonge bomen te bevloeien. Ik heb slaven en slavinnen gekocht en ook hun kinderen werden slaven in mijn huis. Ik bezat talrijke runderen, schapen en geiten. Meer dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. Ik heb goud en zilver opgestapeld en in de rijkdom gedeeld van koningen en landen. Ik heb zangers en zangeressen aangesteld en het genot geproefd van vele, vele vrouwen. Grootse dingen heb ik ondernomen en meer bezit vergaard dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. En bij alles wat ik voor mezelf verworven had, behield ik ook mijn wijsheid. Alles wat mijn ogen vroegen heb ik ze gegund. Elke vreugde die mijn hart verlangde, heb ik het gegeven. En ik genoot naar hartelust van al het goede dat ik had verworven. Het was het loon voor mijn gezwoeg. Maar toen ik alles wat ik ondernomen had nog eens in ogenschouw nam, alles wat mijn moeizaam gezoeg me opgeleverd had, en ik zag in dat het allemaal maar lucht en najagen van wind was. Het had geen enkel nut onder de zon.
Lied 841, vers 1 tot en met 4.
Lucas 12 vanaf vers 13. Iemand uit de menigte zei tegen hem: Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar Jezus antwoordde: Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld? Hij zei tegen hen: Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen. Zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft. En hij vertelde hun de volgende gelijkenis. Het landgoed van een rijk man had veel opgebracht. En daarom vroeg hij zich af: Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. Toen zei hij bij zichzelf: Wat ik zal doen is dit. Ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan. En dan zal ik tegen mezelf zeggen: Je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en vermaak je. Maar God zei tegen hem: Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen? Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.
Dankjewel, Matthijs. Zalig is ieder die de woorden van God hoort en die ook bewaart. Zingen wij nu de acclamatie. Na de meditatie, de preek, luisteren wij naar meditatief orgelspel. Ik heb boven de preek geschreven: met andere ogen naar hetzelfde kijken. Wij kennen in onze taal het woord relativeren. En relativeren betekent de betrekkelijkheid van iets inzien en het in het juiste perspectief plaatsen, zodat je het niet te zwaar of te belangrijk maakt. Het is de kunst om niet van een mug een olifant te maken en een nuchtere kijk te houden op situaties, zowel positieve als negatieve. Kortom dus, met andere ogen naar hetzelfde kijken. Allereerst het een en ander over de tekst die wij lazen in het boek Prediker. Een heel bijzonder Bijbelboek. Ik heb er meer dan eens over gepreekt, maar altijd weer intrigeert mij dit boek. Want wie met Prediker in gesprek gaat, moet stevig in zijn of haar schoenen staan. Want voor je het weet, veegt hij al je grote, opgeblazen gedachten over mens zijn in deze wereld van tafel. Hij moet niets hebben van allerlei grootse waarheden, plannen en diepgravende theorieën over veranderingen, groei en welvaart die mensen verkondigen. Daarvoor heeft hij te veel van het leven gezien, geproefd zelf en meegemaakt. Toegegeven, Prediker, die zweeft niet ergens in de wolken. Hij is ook niet aan de zijlijn blijven staan. Absoluut niet. Hij heeft genoten van alle goede dingen. Hij heeft gezocht naar rijkdom, naar liefde, naar verlichting van drank en naar andere verleidingen die de mensen elkaar aanbevelen. Juist in die dingen ervaart hij, ontgaat je als mens de zin van het bestaan. Je denkt misschien dat je je leven in je hand hebt en dat je alles kunt organiseren, maar dat is niet zo. Daarvoor is het leven te kwetsbaar. Kijk maar eens goed om je heen. Hoeveel mensen komen in hun leven nooit aan genieten toe, omdat ze moeten leven onder geweld of heel wat anders, onder moordende concurrentie, letterlijk en figuurlijk. Voor hen is er geen rustige plek onder de zon. Het enige wat ze doen is hopen dat er ooit voor hen een sterke leider opstaat die hun belangen behartigt. En reken er maar op dat ze zich daar bij een volgende verkiezing bijvoorbeeld gezamenlijk sterk voor zullen maken. Daarmee wordt de toekomst niet vrolijker, denk je dan. Kortom, wie met prediker in gesprek gaat, spreekt met de onbetwistbare Bijbelse kampioen relativeren. Er is geen betere die dat kan. Hij neemt intussen zichzelf ook behoorlijk op de korrel. En als je zo Prediker 2 leest, en ik zou u adviseren al die hoofdstukken iedere keer, ieder jaar maar eens een keer door te nemen. Prediker doet dat ook niet zonder humor. Absoluut niet. Tegen de mensen die schreeuwen om verandering, en sommige mensen doen dat, dat weet u, die allerlei grootse plannen koesteren voor de toekomst, en die de wereld opnieuw weer eens wat meer fatsoen, orde en normen willen opleggen, zegt hij. Denk nou toch echt niet dat je iets geheel nieuws hebt ontdekt. Denk dat nou echt niet. Jouw theorieën en al je praat hebben we al eens eerder langs zien komen. Heus, je kijk waarvan je denkt dat die modern is, hedendaags is, je kijk op de dingen, is niet zo fris als je ons wilt doen geloven. En als je de geschiedenis had gevolgd, die voor ogen hebt door de eeuwen heen, dan had je dat ook kunnen weten. En tegen de mensen die denken dat het nu wel eens tijd is om te genieten, zegt hij, denk niet dat het leven zo roze geur en maneschijn is, zo lieflijk is, zo fair is. Dat is het namelijk niet. Heus, je zult het merken. Er is niet zoveel nieuws onder de zon. Mijn vraag is, wat heb je nu eigenlijk voor elkaar gekregen? Voor wie zal dat zijn? Ik citeer Prediker. Is het allemaal geen ijdelheid en najagen van wind? Nog even, en dan is alles voorbij. Misschien moest Jezus aan de woorden van Prediker denken toen hij de mensen toesprak die om hem heen zaten. Hij vertelde toen de gelijkenis van de rijke man. We hebben hem ook net gehoord. De rijke man zit er meer dan warmpjes bij. Hij heeft meer dan genoeg. Hij heeft zelfs te veel. Een rijke overschat zichzelf en vraagt zich af, deze rijke, wat moet ik nog meer doen? Wat moet ik doen? En dan noemt hij op wat hij allemaal wil gaan doen. Bouwen, planten, groot worden, verwerven, stapelen, de werkwoorden buitelen over elkaar heen in dit verhaal. Kortom, u begrijpt, wat hij wil is veel te veel. Hij zal in zijn eentje jaren nodig hebben om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Dat gaat een enkeling boven zijn macht. Dat wordt dus een meerjarenproject. En zoals zo vaak bij meerjarenprojecten, ze worden door nieuwe ontwikkelingen in techniek of inzichten achterhaald of er worden feiten gewoon over het hoofd gezien. Nee, je voelt aan, dit loopt op niets uit. Zeker niet in je eentje. Want dat is het grote probleem van die mens. Hij doet alles in zijn eentje. Ik zal dit en ik zal dat en ik zal zo en ik zal dan. Alles draait om zijn ego, zijn ik. En dan is de rest van de mensheid zoek. Als je zozeer geconcentreerd bent op je eigen ik, dan zie je de rest niet. Dan communiceer je alleen nog met je eigen spiegelbeeld. En je hebt geen oog voor de omgeving. Geen oog voor de ander. In alle drukte die je hebt met het regelen van jouw spullen, ben je gaandeweg iets wezenlijks verloren. Liefde. Vertrouwen. En hopen dat het anders kan. En begrijpt u mij goed. In de Bijbel wordt rijkdom niet afgekeurd. Wordt wel eens zo gedacht en ook geuit, maar dat is niet waar. Het is ook niet per se een schande, absoluut niet, als je rijk bent. Het hangt er maar van af hoe je daarin staat, wat je ermee doet en hoe jij je rijkdom wilt vergroten. En daar begint al meteen met de eerste zin van het verhaal, de parabel, de gelijkenis, het probleem. Want er wordt ons verteld dat het land veel heeft opgebracht. Let wel, het land staat er en niet zijn land. En een goed verstaander weet dat het land niemands bezit is. Feitelijk misschien allemaal wel, maar u begrijpt wat ik bedoel. Maar dat het ons allemaal geschonken is, toebehoort. De man haalt de rijkdom uit het land wat allen, ons allen, toebehoort. En daarmee wordt de gelijkenis die Jezus vertelt in Lucas 12 uiterst actueel. Daarmee wordt een indringende vraag gesteld. Deze vraag, Hoe komt het toch dat weinigen bezitten wat allen toebehoort? Waarom bezitten bijvoorbeeld een paar firma's in de wereld, om het zakelijk te benaderen, de patenten die van belang zijn voor ieder mens? Denk aan patenten in de gezondheidszorg, op bepaalde medicijnen, in belang van de gezondheid van ieder mens. En ook als het gaat over de verdeling van de dingen, dat bepaalde groepen en mensengroepen en anderen worden uitgesloten en de anderen juist naar voren worden gehaald. Daarom wordt de rijke man ook dwaas genoemd. Hij is een onnozele dwaas, omdat hij door groot en de baas te willen zijn, zijn eigen fouten en dwaasheid wegwuift en ontkent. En zich niet de hamvraag van alles heeft gesteld, die Jezus in zijn verhaal de man voorhoudt. Wat jij gereed gemaakt hebt, voor wie zal dat zijn, vraagt Jezus. Welke richting sla je in? De rijke mag dan in de ogen van anderen rijk zijn, maar hij is niet rijk, zo lees ik, bij God. Dat betekent niet dat we de rijke man maar eens flink moeten inwrijven dat hij van Gods kant niets te verwachten heeft. Dat merk je soms ook, dat mensen zich zo opstellen richting alles wat rijkdom is. Ik las gisteren nog iets dat er ergens een demonstratie was over de industriële ontwikkeling in West-Europa. Waar heb je het dan over? Ontwikkelen moeten we allemaal. En zeker zijn daar goede dingen aan. Maar hoe ga je daarmee om? We gaan ook rijke mensen niet eens even invrijven dat God in zijn leven niet zoveel voorstelt. Dat gaan we hem echt niet invrijven. Maar dat betekent toch wel dat deze mens, die rijke man, niet gericht is op de weg die God ons mensen heeft gegeven. Want God geeft ons mensen een richting aan voor het leven van iedere dag. En dat is heel ingewikkeld, absoluut. Maar de weg wordt wel aangewezen. In alle conflicten wordt de weg aangewezen van de vrede door God. Wordt de weg aangewezen van gerechtigheid door God. En wordt de weg aangewezen van de liefde. Daar moeten wij ons op concentreren. En niet op wat er allemaal mis is, verkeerd is en daarvoor de straat op gaan. Laten wij echt bezig zijn met de wegen die God ons wijst. En dat zijn niet gemakkelijk begaanbare wegen, dat weet ik. Maar ze staan wel. De weg van vrede, de weg van gerechtigheid, de weg van liefde. En laten we eerlijk zijn, het vraagt ook heel wat levenskunst om het daarmee te wagen. Om vrijgevig te zijn. En niet meteen met hele grote woorden te komen, maar met kleine daden. Dat is belangrijk. Die aangeven waar het om gaat. Die kleine daden. Dat je zorg hebt voor de ander. Die is als wij. Even kwetsbaar en breekbaar. Dat je niet langs de kant, dat je niet alles langs de kant van de weg gooit. maar op je eigen wijze probeert alles te doen om de aarde die wij als rentmeesters bewonen. Want zo liggen toch de verhoudingen. Er is niks van ons. We hebben het gekregen om er rentmeester over te zijn. Dat te bebouwen en dat te bewaren. Dat is al een hele kunst. Om het alles te doen, eraan te doen, om op deze aarde zodanig bezig te zijn dat we hem op een goede manier achterlaten aan onze kinderen en onze kleinkinderen. Omdat je niet wilt dat de aarde alleen maar toebehoort aan een paar machthebbers. Die denken alles even te reguleren. Maar dat onze aarde, de planeet die aarde heet, die zo wonderlijk mooi is, toebehoort aan ons allen. Om daar met elkaar op te leven en van elkaar te genieten. Wie geeft ons het recht? Wie geeft een machthebber het recht? Dit is mijn stuk, dat is mijn stuk. En we bekempen elkaar, we strijden met elkaar om het zelfs elkaar nog af te pakken. Waar zijn wij mee bezig? Waar is vrede? Waar is gerechtigheid? Waar is liefde? De aarde op een goede manier bebouwen en bewaren. Met alle inzet die van ons gevraagd mag worden. Opdat onze kinderen en onze kleinkinderen ook nog een beetje een bestaan hebben. Daar gaat het om. En dat, om een ander voorbeeld te noemen, dat wat je aan voedsel inslaat of oogst, dat je dat ook deelt met anderen om je heen. Zeker met hen die moeizaam door het leven gaan en moeizaam rondkomen. En wie daar eenmaal mee bezig is, beseft dat dat waagstuk de moeite waard is om voor te leven. Omdat het niet alleen de ander wat veiligheid en geluk brengt, maar ook jezelf, dat je daarin deelt. Iets wat onze goede God, de schepper en onderhouder van alle leven, ons allen gunt. Ik ga nog even terug naar Prediker. En dat doe ik in de vorm van een gedicht van Huub Oosterhuis, als afsluiting van de dienst van de preek van vanmorgen. Het is een soort samenvatting van dit prachtige, nogmaals relativerende Bijbelboek. Het ene geslacht gaat en het andere komt. Alleen de aarde blijft. De zon gaat op. De zon gaat onder. En buiten adem begint hij opnieuw. Rusteloos wentelend jaagt de wind. Naar het zuiden, dan naar het noorden. Alle rivieren stromen naar zee. En toch wordt de zee niet vol. Al deze dingen zijn onuitsprekelijk. Al deze rusteloos werkende dingen. Het oog wordt niet verzadigd van zien. Het oor krijgt nooit genoeg te horen. Vroeger en nu, wie kan het verklaren? Wie weet of liefde hem wacht of haat? De levenden weten, wij zullen sterven. De doden weten helemaal niets. Laat dan de mens zich immer verheugen zolang hij leven mag onder de zon. Eten en spelen en vrienden maken, doen wat zijn handen vinden om te doen. Eer de ene bui volgt op de andere, eer het lied verstomt in de mond, eer de deuren worden gesloten en de kruik wordt gebroken bij de bron. Een relativerende preek van morgen. Amen. Wij gaan ons geloof belijden, dat doen we met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zoals we gewend zijn, zingend, terwijl we daarbij staan. gebed, dankgebed doen, voorbeden. Bidden stil ons persoonlijk gebed en sluiten af met het samenbidden van het Onze Vader. Dank u wel. We hebben vanmorgen stilgestaan met elkaar bij woorden uit de Bijbel. Een bijzonder Bijbelboek, de Prediker. En een bijzonder verhaal van uw zoon Jezus. De aarde is ons toevertrouwd door u. We mogen hier leven, met z'n allen. En dat is een levenskunst. Zeker als we om ons heen kijken. En toch blijft het onze roeping. Om deze aarde met alles wat in ons is, letterlijk en figuurlijk, te bebouwen en te bewaren. Om te genieten. Zeker. Maar dat ook met elkaar te doen. Niet individueel. Omdat wij nu eenmaal de ruimte daarvoor hebben. Nee, laten wij ervoor zorgen dat de ruimte die ervoor is, ook met anderen die dat niet hebben, gedeeld kan worden. Ook dat is een grote opgave waarvoor we iedere dag staan. Bijna onoplosbaar soms. En er wordt wel gezegd, het zijn allemaal druppels op een gloeiende plaat. Maar als iedereen dat zegt, dan gebeurt er niets. Wij bidden u, God, inspireer ons door de kracht van uw geest. Inspireer wereldleiders en alle die leiding hebben te geven, op welke manier dan ook, landelijk, provinciaal, qua dorp, qua stad, geef wijsheid om het goede te doen en het kwade na te laten. Ja, zelfs het goede steeds meer te doen en steeds meer het kwade achterwege te laten. Daarbij hebben we uw geest nodig, die ons dagelijks wijsheid geeft, die juiste woorden leert spreken, de juiste daden leert doen. Dank voor dit alles, wat u ons steeds weer laat horen en geeft dat we het meenemen, ter harte nemen, want dan kan het vrucht dragen, de vruchten van de geest. Wil ons uw nabijheid schenken, ook in de week die voor ons ligt. Wil met ons meegaan op onze wegen, waar die ook heen leiden, wat we ook doen, hoe we dat ook doen. In de stilte van de kerk bidden wij ons persoonlijk gebed. Hoor en verhoor ons bidden in de naam van Jezus die ons leerde, onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied, lied 718, alle vier de versen. God die leven hebt gegeven in der aarde schoot. Alle vrucht der velden moeten we u vergelden. Dank voor het dagelijks brood. vrede. Ieder langs zijn eigen weg. Ieder met een eigen levensopdracht. In het besef van onze verantwoordelijkheid. Voor de wereld en haar noden. En wetend dat wij allen gedragen worden door Gods zegen. De eeuwige God zij voor u om u de weg te wijzen. De eeuwige God zij achter u om u in de rug te sterken. De eeuwige God zij naast u als goede vriend. De eeuwige God zij om u heen als een beschermende mantel. De eeuwige God zij in u als liefde en vrede. Werkende microfoon, en daar zijn we heel blij mee, door het wonderbaarlijke ingrijpen van onze kosteres die ontdekte dat er ergens een knopje uit stond. Zo eenvoudig kan het zijn. Dankjewel.